interne keuken.
Een merkwaardig verhaal. We hebben twee koloniale onderwerpen in het programma vandaag. We gaan straks met Sanae Tambala praten over de Congolese geschiedenis, de Belgisch-Congolese geschiedenis. Maar nu zit Evelien Reetmeijer aan de tafel. Die heeft een boek geschreven dat heet De Marquise. Je zou het ook de koning van La Nouvelle France kunnen noemen. Het gaat over een Franse marquise die eind 19e eeuw het plan had om een kolonie te stichten.
Een nieuw Frankrijk.
Een nieuw Frankrijk. Okay. Ja. Ik ga een geweldige spoiler weggeven. Het is mislukt.
Anders hadden we het plan nieuw Frankrijk wel gekend.
Ja, het is waar. Er zijn ook een hoop Belgen bij betrokken. Ze zijn vertrokken naar nieuw Frankrijk en zo. En het is geëindigd in een proces op de grens tussen de 19e en het begin van de 20e eeuw. Een proces dat toen het proces van de eeuw werd genoemd. Dag Evelien Reetmeijer.
Dag, hallo.
Wat een geweldig plan. Ja, die marquise de Rey heet hij. Hij wordt veroordeeld, hij heeft mensen de dood ingejaagd. En toch heeft hij iets aantrekkelijks, sympathieks.
Het is een crimineel.
Het is een veroordeelde crimineel, ja. Paul Bekaert zal
bevestigen. Ja, de juridische waarheid is dat hij een crimineel is. Ja.
Maar hij heeft ook iets van een genie en van een gek en van een... Hoe beoordeelt u hem zelf?
Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag. En ik moet zeggen dat ik bijna 3 jaar met deze marquise in mijn hoofd heb rondgelopen. En ik het nog steeds niet weet. En ik het eigenlijk het liefst aan de lezer laat. Okay. Want er zijn ook mensen die naar het nieuwe Frankrijk zijn gestuurd. In de verwachting dat daar keurige aangeharkte tuintjes, huisjes, een hotel, daar zouden ze worden opgevangen. Er was helemaal niets. Nee. Er waren wel veel kannibalen, veel ziektes, veel dieren die op de loer lagen. Maar van alle beloftes kwam weinig terecht.
Ja. Wacht. Maar hij heeft mensen vermoord?
Nee. Er zijn mensen gestorven.
Waar ligt Nieuw-Frankrijk?
Wacht, we gaan beginnen.
Dat zou wel helpen.
De marquise, hij is echt een marquise, dat is geen bedrog.
Nee, dat is zijn adellijke titel. Ja. Dat is zijn adellijke titel. En hij is opgegroeid in het Frankrijk van de tweede helft van de 19e eeuw, waar die titels een stuk minder waard waren dan ze daarvoor waren. En
hij is geboren zo'n 50 jaar na de Franse Revolutie.
Ja, dus ja, precies.
Hij mag al blij zijn dat die er was, want marquisen werden wel eens onthoofd in
precies.
De Franse Revolutie.
Ja. Ja, dus hij groeide op met verhalen over kastelen van voorouders en dacht, ja, ik wil eigenlijk ook veel meer echt weer een troon hebben waar ik op kan zitten. Dus hij liep met het plan rond om een nieuw land te stichten.
Als
om
kind
koning,
al.
Als kind al. Om daar koning van te worden. Hè? Ja. Als je niet meer koning kan worden in je eigen Frankrijk, dan beter een nieuw Frankrijk.
Ja, want zijn mama had gezegd, jongen, er zijn geen koningen meer in Frankrijk. In Frankrijk kan dat niet koning worden.
Okay, dan verhuizen we gewoon.
Zet dat idee uit je hoofd. Of nee, zet dat idee niet uit je hoofd. In verre landen, ver hier vandaan, daar kan je nog koning worden. En hij heeft dat ernstig genomen.
Ja, hij heeft dat zeer ernstig genomen. En hij is eigenlijk toen gaan zoeken op de wereldbol in allerlei boeken van ontdekkingsreizigers of er nog ergens een plekje vrij was. De wereld was in die tijd behoorlijk gekoloniseerd. Ja. Maar er was toch nog een plekje vrij rond Papua-Nieuw-Guinea, wat nu Papua-Nieuw-Guinea is. En eigenlijk kwamen we er al snel achter waarom dat stukje land nog vrij lag. Mm-hmm. En is hij zonder daar ooit te zijn geweest, op basis van een bladzijde in een boek van een ontdekkingsreiziger die daar positief over schreef, is hij een gigantische campagne gestart voor zijn nieuwe Frankrijk. Ja. En is hij ook maar meteen begonnen met het verkopen van hectare daar. Ja. Dus mensen zouden slapend rijk worden vanuit Frankrijk.
Dat was de belofte, ja.
Dat was de belofte.
Dus hij begint dat idee uit te werken zonder eerst eens op verkenning te gaan naar Papua-Nieuw-Guinea.
Ja.
Het gaat verder dan dat. In de loop van de geschiedenis, hij is er. Er zijn veel mensen naartoe getrokken, maar de marquise zelf, op die manier lijkt hij op Leopold II. In ons Congo-verhaal, Leopold II, die met Congo wordt geassocieerd, die is nooit in Congo geweest.
Ja, die deed juist hetzelfde mee.
Ja. Dus in die zin lijkt de marquise een beetje op onze vorst.
Hij zwaaide de enthousiaste kolonisten wel uit en gaf ze dan ook een volkslied wat ze dan leerden en daar ten gehore zouden kunnen brengen, eenmaal aangekomen in de kolonie.
Ja.
Maar zelf is hij nooit aan boord gegaan van een van die schepen.
Ja,
misschien omdat hij eigenlijk ergens wel wist dat het risico dat het er allemaal niet zou zijn bijzonder groot was.
Dus hij verkoopt stukken grond en die zegt aan de mensen, vertrek maar.
Ja,
hier heb je een eigendomsbewijsje.
Het is
ingewikkeld.
Ja, dat is gewoon Sven.
Hij zocht twee soorten mensen.
Ja.
Hij zocht investeerders en hij zocht kolonisten. En dat waren niet noodzakelijk dezelfde.
Nee. Nee. Dus eigenlijk, het werd op een gegeven moment ook wel bijna chic in die tijd in Frankrijk om wat van dat soort waardepapieren te hebben. Het is geweldig dat het in het. Het is dus een strafproces geworden. Dus ik heb in mijn onderzoek heb ik het juridische archief in Parijs bezocht. En daar staan nog dozen vol met alles wat met die kolonie te maken heeft. Kranten die hij heeft laten drukken, waarin hij vertelde over de gebruiken, de regels. Dat mensen zich wel zedelijk moesten gedragen, want het moest mooi en goed gewerkt worden in de kolonie. Allerlei gebruiken van de lokale bevolking die, nou ja, eigenlijk waar niets van klopte, want dat kwam allemaal uit zijn duim. Hij had een geweldige fantasie. Ja. Ja, en al die kranten en waardepapieren en aandelen en welke hectare land iemand dan had, die liggen daar allemaal nog in dat archief.
Hoe wist u dat eigenlijk, dat die daar lagen? Waar zit de kiem van dit verhaal? Want ik heb nog nooit van die man gehoord.
Nee, dat is dus ook grappig dat op het moment iets het proces van de eeuw kan heten en daarna toch heel snel in de vergetelheid raakt.
150 jaar.
Ik hoorde van iemand die gids was geweest op Papua Nieuw-Guinea. Ik ben zelf Italië-correspondent en er zijn veel Italianen naartoe gegaan. En ik zei, goh, maar dan heb je ongetwijfeld van dit verhaal gehoord. Ik had er niet van gehoord.
In Italië kennen ze hem wel.
Nee, kennen ze hem ook niet. Dus dit is iemand die uit Papua Nieuw-Guinea kent. Omdat daar die plek, daar zijn nog resten van.
Ja.
En ik ben het toe gaan onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat er iemand iets over schrijft. Dus ik had wel aanknopingspunten dat er in het juridisch archief nog spullen zouden zijn. En ja, dan kun je dus gewoon geweldig dat er dat soort archieven bestaan. Ja. Dat je dus op de naam en van de verdachte, van de veroordeelde, dat toch allemaal terug kan vinden. En ik dacht eigenlijk dat ik er al was in mijn onderzoek, want ik ben naar Australië geweest, veel onderzoek in Italië ook gedaan. En toen kwamen er opeens 6 dozen met papieren die verpulverden op het moment dat je ze aanraakte. Maar ja, met zijn handtekening, met liefdesbrieven aan minnaressen, foto's van minnaressen. Ja, dat is dus natuurlijk het geweldige als iemand op een gegeven moment wordt gearresteerd, dat ook alles in beslag wordt genomen.
Ja.
En ik daar dus in kan grasduinen en daar een boek over kan schrijven.
Ja. De markies was niet zonder edele bedoelingen. Dat blijkt uit een brief die hij geschreven heeft aan de Franse regering, waarin hij voor het eerst, denk ik, officieel zijn plannen voor een kolonie uit de doeken doet. Hij had toen nog geen plek. En daarin schrijft hij dat hij onder een nieuwe zon, onder de vlag van de toekomst en op nieuwe kusten een nieuw volk wil creëren, comma. En tegenover de hele wereld zullen wij verkondigen dat het lot van de mensheid zal zijn eenheid van de volkeren, samensmelting van rassen, vooruitgang. Dat klinkt wel.
Klinkt prachtig.
Dat
klinkt erg prachtig.
Goed, dat is een verkoopspraatje, alsjeblieft.
Ja. Dat is mijn vraag. Was het dat of had hij werkelijk dat soort van...
Het is lastig. Ik denk wel dat hij hele grote ideeën had. Maar ik denk wel te grote ideeën voor zijn capaciteiten. En ik denk wel dat hij, zeker in de loop van het verhaal, het spoor behoorlijk bijster is geraakt. En het niet meer heeft durven terugdraaien. Aan de andere kant heeft hij ook, nog over de Italianen, hij heeft ook honderden mensen daar gratis naartoe gestuurd om het land te verbouwen. En dat waren dan hele arme boeren uit Noord-Italië. Die mochten gratis reizen. Ja, als iemand dan echt door en door slecht is en alleen maar uit is geld uit mensen de zakken te kloppen, waarom zou je dat dan doen?
Ja. Gratis, ze kregen zelfs zakgeld mee.
Ja, die kregen wat geld mee en die zouden daar dan 5 jaar mogen werken in die kolonie.
Dus het is inderdaad een rare mengeling van oplichterij, zou je kunnen zeggen, als je het slecht wilt bekijken, en een soort van rare edelmoedigheid en avontuurlijkheid, ongetwijfeld.
Ja, megalomanie zou ik het toch ook willen toevoegen.
Misschien zit er wel een medische diagnose achter.
Zeg, maar je zal dan maar zo'n arme Fransman zijn en met wat zakgeld daar arriveren in Papua Nieuw-Guinea.
Ja, het is in fases
niemand
gegaan,
zit op jou te wachten. Hoe gaat dat?
Het is in fases gegaan.
Het is in fases gegaan, maar eigenlijk tot het allerlaatste schip. Er zijn 4 schepen in totaal naartoe gegaan. Een kleine 1000 mensen zijn dit avontuur aangegaan. En de eerste 2 schepen waren dat vooral avonturiers, kolonisten die weinig te verliezen hadden, jonge mannen die daar de huizen zouden moeten bouwen. Maar op het 4e schip, dat is eigenlijk 2 jaar nadat het eerste schip is vertrokken, daar zaten echt aandeelhouders en nette Fransen zaten daar, die daar van hun oude dag dachten te gaan genieten. Ja. En die hadden een hele stapel kranten van La Nouvelle France, hoe het vorderde met de bouw van de rechtbank. Er zou een vredesrechter aan het werk
La Nouvelle France was zijn eigen krant, hè, die hij uitgaf om zegenberichten over het wel en wee, vooral het wel in de kolonie te beschrijven. Ja. Terwijl de realiteit was, het eerste schip dat daar aankwam, die mannen kwamen daar aan met als opdracht rooi het oerwoud. En die zagen meteen van dat...
Dat kan hier helemaal niet.
Kan hier helemaal
niet. Dus het was eigenlijk een hele kleine strip land en een ondoordringbaar stuk oerwoud. En daar moest het gebeuren. En ja, het waren ook niet de beste mannen die hij had uitgekozen.
Het waren ruziemakers.
Het waren ruziemakers, want dat is ook wel iets wat mij opviel. Eind 19e eeuw was eigenlijk de wereld best wel goed met elkaar verbonden. Dus er waren regeringen die goed communiceerden. Ja. Er waren kranten in Australië die grote vraagtekens zetten bij deze plannen. En het uitgekozen stuk land. En de Franse regering heeft dus destijds een verbod gegeven om naar La Nouvelle-France uit te reizen. Dus het eerste schip mocht niet meer uit een Franse haven vertrekken. Toen zijn ze naar België gegaan. En dachten van, nou, dat moet uit Antwerpen moet dat wel lukken. Ja. Alle mannen op de trein gezet naar Antwerpen. En ook de Belgische regering heeft toen gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Dat hele land bestaat niet. We kunnen geen veiligheid garanderen. En toen zijn ze naar Nederland gegaan. Die dachten, nou, die gekke Hollanders, daar mag waarschijnlijk iedereen vertrekken.
In Vlissingen,
ja. In Vlissingen, inderdaad. En inmiddels was die hele bemanning, die geloofde daar niet meer in, van dat eerste schip.
Dat gaat nooit lukken.
Dat gaat niet lukken. Ja, als al die regeringen daar zo voor waarschuwen en een verbod hebben uitgevaardigd, er zal wel iets achter zitten. Ja. Dus in Vlissingen was er wel een schip, wel een kapitein, maar nauwelijks bemanning. En ja, die zijn daar toen in de kroegen zijn die geronseld en met prachtige beloften en wat geld op dat schip gezet. En daar zaten 5 nationaliteiten en niet van het beste soort om zo'n kolonie uit de grond te stampen. En een kapitein die doorlopend dronken was. Iemand anders die de hele tijd aan het ruzieën was. Dus, ja, en dan heb je dus ook nog een stuk land waar je eigenlijk helemaal niets mee kan.
En dan zijn ze stiekem vertrokken uit Vlissingen, hè? 'S nachts. Ja. Als niemand het merkte, 's morgens werd de havenautoriteit wakker en het schip was verdwenen.
Ja.
En de bemanning wist, als ik het goed begrepen heb, ook niet dat het schip vertrokken was.
Nee, die waren eigenlijk erg verrast dat ze opeens op open zee waren.
Ja.
Dus ze hebben op een gegeven moment de drossen losgegooid. Want ook de Nederlanders die gaven geen toestemming. Ja. Maar ja, dus dat is eigenlijk al met die achterstammen, die problemen vertrokken zijn. Dat is eigenlijk niet te boven gekomen.
Dus dat eerste schip, de opdracht was, ga dat land ontginnen, zodanig dat er al een begin is van een kolonie. En dan komen er later echte kolonisten die kunnen profiteren van jullie werk. Dat mislukte compleet.
Compleet.
In hoeverre wist de marquise? De marquise was niet mee, hè? Dat heb ik nog niet verteld.
Nee, die was niet mee.
Hij
is er nooit geweest. Dus de marquise bleef in Parijs, of waar zat hij?
Ja, toen? Parijs. Op een gegeven moment, want daar hij werd door de Franse regering. Op een gegeven moment riskeerde hij vervolging voor het breken van de migratiewet. Hij is naar Barcelona gegaan.
Okay. En zijn argument was van, ja, ik blijf hier, want ik moet het hier allemaal organiseren. Ja. Aandeelhouders.
En die krant moest natuurlijk onder een paar weken worden uitgebracht.
We begrijpen het.
En kon je post versturen van Papua-Nieuw-Guinea?
Nee, maar het was wel, kon wel van nabijgelegen posten, kon je telegrammen versturen. Dus af en toe sijperen dan berichten binnen. En even ter verdediging van de marquise, dat was af en toe ook wel wat vreemd dat er werd gezegd, ja, alles gaat goed. Dus van dat eerste schip kun je nog zeggen, goh ja, hij heeft eigenlijk, was in de waan dat het allemaal wel goed liep.
Ah ja, dus de bemanning van dat eerste schip, hebben de marquise wijsgemaakt dat het beter ging dan de realiteit.
Met een vrij cryptisch bericht uit Sydney verstuurd. En dat waren eigenlijk gewoon de leiders van die eerste missie. Ja. Die gewoon eigenlijk zo snel mogelijk de benen namen toen ze erachter kwamen dat het schip was niet goed bevoorraad. Er was daar niets te eten. Er waren daar kannibalen. Ondanks dat de marquise had gezegd dat het de bevolking van het vriendelijkste soort zou zijn. Ja. En ja, ook die kannibalen hebben ook uiteindelijk toch wat slachtoffers gemaakt binnen deze groep mensen.
Ja. Ondertussen verkoopt hij verder aandelen.
Ja.
Hij verkoopt ook adellijke titels.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
Graaf van Papua-Nieuw-Guinea.
Precies. Van La Nouvelle-France.
Ah ja, excuseer.
Ja.
Marquise was de hoogste.
Nou, de koning. Hij zou koning zelfs de eerste zijn. Nee, die kon je niet kopen. Dat was voor de marquise. Maar voor de rest waren de adellijke titels. Ja, die kon je dan. Hè.
Het is
alles was
crowdfunding, dat doen ze vandaag ook. Als je veel geld geeft, krijg je cadeautjes.
Heb je enig idee van welk bedrag je bij elkaar heeft gehaald?
Hij heeft in totaal iets van 2 miljoen francs bij elkaar gekregen. Wat in die tijd echt een
In het boek staat 5 miljoen, hoor.
5 miljoen? Ja. Oh, excuses. Moet ik toch maar weer eens gaan lezen.
Ja, boeken lezen natuurlijk.
In het boek staat 5 miljoen opgehaald en 2 miljoen is aan zijn vingers blijven plakken.
Ah ja, in zijn vingers, ja. Dus dat is uiteindelijk in dat strafproces, is die 2 miljoen, heeft hij dus, waar hij dat dan aan uit heeft gegeven. Aan veel vrouwen heeft hij het uitgegeven.
Goed, laat ons naar het vierde schip gaan. De mensen die daarop zitten, die zijn er echt van overtuigd dat ze in het aardsparadijs gaan terechtkomen. De reis ernaartoe heeft 3 maanden geduurd, is rampzalig verlopen. Er waren zwangere vrouwen mee die onderweg gingen bevallen. Er zijn heel veel kinderen gestorven, er zijn volwassenen gestorven. Het was echt miserie. De kapitein wou terugvaren, denk ik.
Op een gegeven moment kreeg die een bericht in Singapore van, er is daar helemaal niks. De laatste groep heeft ook weer deze kolonie verlaten. En die is toen langs deze mensen gegaan. Met het bericht, er is daar niks. We kunnen daar niet heen. Er is daar geen huis. Er zijn daar geen huizen. Er zijn daar geen restaurants. U wordt niet in een hotel opgevangen. Er zijn geen coolies die jullie bagage gaan dragen en naar de huizen gaan brengen. Er is daar helemaal niets. En ze geloofden hem niet. Ze wilden per se doorvaren. Ze waren op een gegeven moment zo in die parallele wereld die de markies eigenlijk had. Ja. Had gemaakt voor ze gaan geloven. Want ook in de kranten stond dat het één grote puinhoop was. Vreemd, en dat de kolonisten daar verhongerden en meer dood dan levend vandaan kwamen. Maar ja, zij hadden eindeloos die krant van de markies gelezen. Ja. Waarin ook altijd stond, ja, en de journalisten zijn, dat is fake news. Geloof ze niet, die spreken altijd slecht van ons. Mm-hmm. Ze gunnen ons geluk niet, het is jaloezie. Dus ja, zelfs dat bericht van een kapitein die echt het beste met ze voor had, geloofde zij niet.
Misschien moeten we ook in overweging nemen uit welke situatie zij kwamen. Die Italianen waar je het over hebt, die Italië in die tijd, dat was echt bittere armoede. Frankrijk was er ook zeer slecht aan toe. De Frans-Duitse oorlog was net achter de rug. De Parijse commune was neergeslagen. Wie weg kon uit Frankrijk, ging weg.
Ja. Dus het was ook wel echt... Ja. Er was een voedingsbodem.
Het kon alleen maar beter gaan.
Het kon alleen maar beter. Zeker die Noord-Italianen, die waren echt... verhongerde van armoede. Ja. Dus iemand die ze dan een beter leven belooft... Er trokken gigantisch veel mensen weg in die tijd. En ook in Frankrijk heerste er heel veel onvrede over de situatie. Over hoe de maatschappij eruit zag, over de onrust. Ja. Dus het had wel uiteraard een voedingsbodem waar hij... dankbaar in zijde.
Wat ik vergat te vermelden, er zijn Belgen bij betrokken bij het hele betrokken.
Dat heb je gezegd.
Maar die krant... Er zijn Belgische kolonisten meegegaan. Ah, ja. Maar die krant, La Nouvelle France, die dus bedriegelijke positieve berichten publiceerde, de hoofdredacteur was in België.
Ja, en De Grote heet hij. En hij heeft ook een gigantisch boek geschreven over La Nouvelle France.
Paul de Grote.
Ja, honderden bladzijden gaat het over deze kolonie, over de geweldige capaciteiten van de markies die... Zo onpartijdig als een rechter, zo avontuurlijk als alles kon deze man. Ja. En ja, het is ongelooflijk hoe deze De Grote maar door meandert in deze prachtige berichten over La Nouvelle France.
En vandaar dat er ook in België werd geronseld en dat er financiers, Belgische financiers en Belgische kolonisten...
En aandeelhouders, inderdaad, kolonisten zijn een aantal Belgen naartoe vertrokken. Ja.
Zeg, dat vierde schip ligt nog altijd in Singapore ondertussen en ze beslissen om door te varen.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja. Zijn ze aangekomen?
Ze zijn aangekomen.
En?
Nou ja, er was niks. Dus daar storten mensen zich huilend op de grond.
Maar je moet je dat voorstellen.
Gewoon niet geloven. Je vaart daar binnen en je verwacht een hotel.
Er verschijnt land aan de horizon. Dan kan je nog niet zien dat er niks is. Maar je nadert en iedereen staat op de... Hoe heet dat? De boeg? Nee, op het schip uit te kijken naar het beloofde land. En hoe dichter je komt, hoe meer je realiseert van...
Shit, dat is hier Expeditie Robinson.
Ja. Ja, en dan zit je daar. Dus ze wilden zo snel mogelijk daar opgehaald worden. Ze hebben het daar nog enigszins geprobeerd. Deze kapitein heeft nog werklieden die kant op gestuurd.
Maar... Ja, toch wel, want ik zou denken, die kapitein zegt, ik heb het gezegd.
Ja, ik heb het jullie gezegd. Ja, nee, dat is eigenlijk, het is altijd wel fijn als er dan ook in het verhaal een held is. En ik moet zeggen dat deze kapitein Henry, die heeft wel in die zin mijn hart gewonnen op die manier.
En die dokter Goyot, er is nog ergens een dokter die een soort van heilige rol speelt. Ja, er zijn wel een paar...
Er zijn een paar goede
Want die hebben die mensen toch nog proberen te redden.
Ja, die hebben alles aangedaan om hun leed te verzachten en geprobeerd om die dokter in ieder geval zoveel mogelijk mensen met de middelen die hij had in leven te houden.
Maar heeft ze wel van boord gezet van het is jullie eiland, ga maar aan land?
Ja, maar hij is daar zelf ook aan land gegaan.
Ja, oké, kon niet terugvaren.
Nee. Dus hebben daar, uiteindelijk speelt het hele verhaal zich in 2,5 jaar ongeveer af. En iedere keer zijn daar mensen weer van aan land gegaan met de bedoeling om daar iets op te bouwen. En ondertussen bleef die naar Nouvelle France krant maar uit de persen rollen met... het is vierde schip is aangekomen. We horen geweldige berichten. De toekomst is van ons. Nou ja, de toon waarmee de markies vanaf het begin tot het allereinde heeft gesproken over zijn missie. En tot op de allerlaatste dag, ook na het proces, ook na de veroordeling, er zitten ook in die strafprocessen zitten er brieven van mensen die nog achter hem zijn blijven staan.
Dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, ja. Dus op een bepaald moment vallen de schellen van de ogen bij een aantal mensen, bij de autoriteiten in Frankrijk, en wordt de markies gearresteerd en komt er een proces van. Maar die kolonisten en die geldschieters, die blijven...
Ja, het lijkt wel alsof ze bijna bedwelmd zijn
ik
door deze man.
Ik begrijp het niet.
Dat heet cognitieve dissonantie.
Ja, het Stockholm-syndroom. Ja,
ja, ja, ja. Mensen willen niet weten dat ze ongelijk hadden.
En ik heb dus die
maar er zijn doden gevallen.
Doden gevallen. En die Italianen zijn uiteindelijk in Australië terechtgekomen. Die het dus overleefd hebben. Ja. Dat was, ja, die hebben heel veel mensen verloren tijdens de reis. En tijdens hun verblijf. En laat nu wel Frans. Nee, niet meer met nabestaanden kunnen spreken, maar wel met hun kleinkinderen en achterkleinkinderen in Australië. Ja. En die hebben ook gezegd, ja, tot hun dood hebben de meesten hem altijd verdedigd. Ja. En hebben gezegd, nee, maar het lag aan de slechte leiding daar. Of er is gewoon heel veel pech geweest. Ja, die hebben die man ontmoet. Die hebben toen allemaal dingen van hem gekregen. Die hebben toch het gevoel gehad dat deze markies hun leven heeft veranderd. En dat ze heel veel aan hem te danken hebben. Ja. En hebben zich, zoals je zegt, de schellen nooit van hun ogen gevallen.
Bent u zelf op bedevaart geweest?
Op bedevaart? Ik had het zo graag gewild.
Maar... Net zoals de markies bent u er zelf niet geweest?
Nee, het is in Papua-Nieuw-Guinea een van de allergevaarlijkste en ondoordringbare plekken. En zeker
nog altijd. Ja.
Maar daarom hoop ik dat het een wereldwijde bestseller wordt.
Ja, met dat geld?
Want er staan nog kruisen, resten van. Er staan nog resten van huizen en kruisen. En het lijkt me geweldig om met eigen ogen te zien.
Nog snel even het proces, hè? Want er zit hier een mensenrechtenadvocaat aan de tafel. En u bent zelf ook jurist.
Ja.
U bent zelf ook advocaat geweest.
Ja,
hè?
Klopt.
Hoe verliep dat proces? Waarvan werd hij beschuldigd? Wat was
hij werd van fraude, van het overtreden van de migratiewetten en van dood door schuld.
Ah, ja.
En ik moet zeggen, zijn advocaat heeft goed werk gedaan. En dat is, ik heb ook dus die pleitnotities gelezen. En hij is nooit veroordeeld voor dood door schuld. Dus hij heeft ook maar een paar jaar gevangenisstraf gekregen. Uiteindelijk vonden ze het waarschijnlijk toch, en dat was ook voornamelijk argument van die advocaat. Ja, het is een avontuur. En kolonisten gaan aan boord van een schip zonder helemaal te weten hoe het gaat aflopen. En als dit een groot succes was geweest, hadden we hier niet gestaan. En de afloop, daar kun je maar tot op zekere hoogte iets aan doen. En dood door schuld, dat die mensen zijn gestorven door de markies, dat gaat te ver. En de rechter, en ook de rechter in appel, is daarin meegegaan.
Ja, hij heeft 4 jaar gekregen. Daar heeft hij 2 jaar van uitgezeten.
Ja.
Daarna heeft hij nog 1 jaar of 10 geleefd.
Ja.
En heeft hij nog op 2 manieren proberen fortuin te maken, Sven. Heeft
dat zijn de volgende boeken.
Ja, zeer luxueuze cruise proberen te organiseren. Maar dat is mislukt. Dat is min of meer...
Nee, ook daar is veel geld opgehaald. Ja. Maar is er nooit een schip met luxe vertrokken die hij beloofd had.
En heeft magisch grafietpoeder uitgevonden.
Magisch? Ja. Wat kon je daarmee doen?
Alles.
Wauw.
En dat is wel een groot succes geworden.
Dat zit ik ook.
En hij heeft tot zijn dood heeft de kroon die hij van dat geld heeft laten maken, heeft in de woonkamer gestaan.
Okay.
En die heeft hij
nog snel, het boek heet De Markies van Evelien Reetmeijer. Interne keuken.